benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
China is afgelopen zomer al begonnen met het vaccineren van de eigen bevolking tegen het coronavirus. Het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm claimt zelfs al een miljoen mensen te hebben ingeënt. In Nederland is er nog niemand ingeënt tegen het virus. En ons land heeft ook geen interesse in de Chinese vaccins. Nederland wacht liever tot onder andere de vaccins van de Amerikaanse farmaceutische ondernemingen Pfizer en Moderna zijn goedgekeurd. In deze aflevering daarom de vraag: waarom wil Nederland de Chinese coronavaccins niet? Mijn gasten deze aflevering zijn Ben van der Zeist, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties, en Gijs Moes, buitenlandredacteur van Trouw en volger van China voor die krant. Mijn naam is Diao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ben, jij bent dus emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties. Wat zijn op dit moment de verst gevorderde vaccins en hoe plaatsen de Chinese vaccins daarin?
Nou, de meest gevorderde zijn de RNA-vaccins van Pfizer, BioNTech en van Moderna. Maar de Chinezen hebben een hele andere aanpak gekozen, maar die zijn ook heel ver. Het scheelt eigenlijk niet zoveel.
Oké. En Gijs, jij volgt als buitenlandredacteur het nieuws rondom China op de voet. Nou, we horen wat Ben net al noemde hier vooral veel over de Pfizer en Moderna vaccins. De Chinese vaccins zijn dus ook al heel ver, maar die komen heel weinig in het nieuws, in ieder geval in Nederland. Hoe denk jij dat dat komt, Gijs?
Ja, ik denk dat dat komt omdat mensen hier in Nederland misschien niet veel verwachten van die Chinese vaccins. En in ieder geval omdat de overheid heel erg ingezet heeft op de westerse vaccins. Dus Nederland richt zich natuurlijk vooral op Pfizer. En ik denk ook op Moderna, daar weet Ben meer van. En de kans dat wij die Chinese vaccins hier krijgen, lijkt mij voorlopig heel klein.
Ja, nou daar gaan we zeker in dit gesprek nog verder op in. Ben, misschien even terug naar jou. Jij noemde net de verschillende type vaccins, de RNA-vaccins. En je zei, nou, de Chinezen pakken dat heel anders aan. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, we hebben via de EU optie genomen of eigenlijk aangekocht voorlopig 6 verschillende vaccins. En dat zijn die RNA-vaccins, dat zijn er 3. Dan zijn er nog subunit vaccins, dat is het eiwit wat op het virus zit. En dan zijn het nog het adenovirus vaccins, dat is een ander presentatiesysteem. Nou, die Chinezen, er zijn 3 grote Chinese firma's die met vaccins bezig zijn. En daar 2 van die 3, die hebben een hele andere aanpak gekozen. Die hebben virus opgegroeid in grote hoeveelheden, infectieus virus. En dat hebben ze dan geïnactiveerd met chemicaliën. Dat is een proces wat wij ook hier in Nederland gebruiken voor het poliovaccin. Mm-hmm. Het vereist wel, zeg maar, handelen van tienduizenden liters infectieus virus. En het is vrij duur. Maar het werkt heel goed. Aanvankelijk, we hebben een website van de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie over die vaccins. Hadden jullie die vaccins helemaal buiten beschouwing gelaten? Want we dachten, niemand gaat dat doen. Want je moet dat in zogeheten biosafety level 3 fabrieken doen. En die zijn er niet zoveel. Maar China die heeft daar toch een aantal van. Waarschijnlijk zijn dat omgebouwde poliofabrieken. En die hebben dat gedaan met veel succes. En ze gaan nu meer fabrieken bijbouwen.
Dus het werkt heel goed, alleen als ik jou goed hoor, dan is met name het produceren, daar zit de uitdaging.
Ja, ja. Er is nog één andere firma, dat is CanSino. Ze hebben allemaal Sino in hun naam, dus je moet even ze uit elkaar houden. Maar CanSino doet een adenovirus vaccin. En dat is zeg maar vergelijkbaar met wat Johnson & Johnson en Oxford AstraZeneca doen. Maar die andere 2, die hebben dus dat geïnactiveerde vaccin.
En wat zijn nog meer de consequenties van, ik bedoel, één is natuurlijk het productieproces is dan anders. Maar bijvoorbeeld het RNA-virus of het RNA-vaccin moet bij min 70, min 80 bewaard worden. Zijn er nog dat soort voorwaarden voor de Chinese vaccins?
Dit kan gewoon in de koelkast bewaard worden. Ik heb niet de precieze gegevens, maar dit is makkelijk lange tijd te bewaren. Ja.
Oké. Dus als ik de verschillen even samenvat, dan zijn ze werken net zo goed. Ze zijn makkelijker te bewaren, maar ze zijn moeilijker te produceren. Dat is het grote nadeel dan.
En daardoor ook iets duurder, ja.
We hebben natuurlijk gehoord dat die klassieke vaccins, dus die vaccins die met geïnactiveerd virus, dat die zelfs effectiever zijn dan die van Pfizer en Moderna, de RNA-vaccins. Hoe betrouwbaar vind jij die cijfers, Ben?
Die cijfers zijn langzamerhand betrouwbaarder geworden naarmate er meer data kwamen. In het begin waren er wat weinig, maar het loopt nu wel op tot 98%. Dus het ligt zo'n beetje rond de 95%. Er zijn ook getallen van 86. Maar goed, het zijn hoger, het is rond de 90 of hoger procenten. En naarmate, er zijn wel wat bochten afgesneden in die zin dat men al heel vroeg heeft geconcludeerd, het zijn goede vaccins. Dus ze gaan het aan een aantal mensen geven, zonder dat ze formeel goedgekeurd waren. Maar ik denk dat het gewoon heel goede vaccins zijn. Met weinig bijwerkingen ook en met de hoge efficacy.
Ja, en over die brede verspreiding eigenlijk van die vaccins. Gijs, jij schreef daar in augustus al een artikel over, volgens mij in Trouw. Dat in de zomer die vaccins al werden verspreid in China en aan bepaalde groepen werden gegeven. Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou ja, ten eerste wat opvalt is natuurlijk dat we eigenlijk vrij weinig weten over wat er precies gebeurt daar in China. Maar er zijn zeker berichten dat ze al op tamelijk grote schaal inderdaad mensen ingeënt zijn met het virus. Terwijl natuurlijk die fase 3 nog niet is afgerond. Of in ieder geval hebben we daar nog geen resultaten van gezien. En de berichten die we tegengekomen zijn, is dat in ieder geval militairen, maar ook wel bepaalde werknemers al op tamelijk grote schaal ingeënt worden. En wat ik wel opvallend vind, is dat er ook een raar moment is geweest dat in één bepaalde Chinese stad tijdelijk dat ene vaccin van Sinovac, dacht ik, te koop is geweest. En dat mensen ook in de rij stonden om dat dan te krijgen. Andere media hebben daar ook verhalen over gehad, dat mensen best wel onder druk zijn gezet om zich dan in te laten enten. Dus wat ik daar opvallend aan vind, is dat aan de ene kant natuurlijk zoals met alles in China dingen op heel grote schaal en ja, tamelijk goed georganiseerd lijkt het dan gebeuren. En dat er aan de andere kant toch ook gekke, beetje ongeorganiseerde dingen tussendoor glippen, waarbij mensen dan ineens weer ergens aan een vaccin kunnen komen. Terwijl dat niet helemaal duidelijk is of dat wel echt de bedoeling was.
Nee, precies. Want het klinkt alsof jij niet per se de indruk hebt dat dat georganiseerd was vanuit de overheid of zo. Van in deze stad is dat nu te koop.
Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar niemand weet dat zeker. Ze gaan natuurlijk in Peking niet zeggen, dit was helemaal niet de bedoeling, wij wilden dit niet.
Nee.
Maar het is dan zo'n verhaal wat ineens de ronde doet in China. Van hé, daar in Iwu is vaccin te koop. En dan wordt het zelfs in andere steden ook weer daar vandaan gehaald. En worden mensen gebeld van, u kunt zich nu laten vaccineren, maar dat moet u wel snel zijn.
En waar vinden de echte fase 3 testen van deze Chinese vaccins plaats?
Nou, daar weet Ben ook meer van, denk ik. Maar bij mijn weten wordt er in ieder geval, er is getest in de Verenigde Arabische Emiraten. En die hebben zelfs dat ene vaccin van Sinopharm al goedgekeurd. Daar heeft ook een belangrijke sheik zichzelf al laten inenten. Dus zo een beetje om het voorbeeld te geven. Er is op grote schaal getest, ik dacht met Sinovac in Brazilië. Ook in Indonesië. Er zijn nog meer landen waar getest is. En echt op tienduizenden mensen. Dus ik zou denken dat die fase 3 voor deze vaccins inmiddels ook wel bijna is afgerond. Maar dat weten wij dus niet helemaal zeker. Er is ook al vaccin bijvoorbeeld geëxporteerd naar Indonesië.
Ja.
Dus zij zijn daar wel echt mee bezig.
Ben, ik zie jou knikken. Hoe bijzonder is het dat die vaccins dus met name in het buitenland, dus niet in China zelf, worden getest?
Nou, dat doen eigenlijk alle fabrikanten. Ze gaan naar een gebied waar veel ziekte is. En dan heb je eerder de resultaten. Maar als je dus kijkt, ik heb dat even op een rijtje gezet voor die drie fabrikanten. Nou, dat is over de hele wereld. Als je dus de Verenigde Arabische Republiek, daar is het al goedgekeurd ook. Bahrein is het al goedgekeurd. Maar verder, zeg maar, Sinopharm is Pakistan, Jordanië, Argentinië, Peru, Marokko, Egypte. En die andere fabrikanten, die hebben weer andere landen. Het overlapt gedeeltelijk. Maar het is gigantisch. Dat zijn over het algemeen zo te zien landen waar China goede banden mee heeft. China is zeg maar diplomatiek heel actief in heel veel landen. En die hebben dat gecombineerd met makkelijke, snelle klinische studies doen. En ook die landen vaccin geven. Want het is een ethische voorwaarde. Als je een klinische studie doet, moet je dat vaccin ook beschikbaar stellen voor dat land.
Dus het is logisch dat die landen ook eerder toegang hebben tot het vaccin als het eenmaal is goedgekeurd.
Ja.
En zie je dan ook dat de fase 3 testen van de Moderna en Pfizer vaccins, dat die in andere landen hebben plaatsgevonden? Landen waar bijvoorbeeld Amerika misschien weer beter diplomatieke banden mee heeft?
Ja, nou die hebben ook. Brazilië is een land waar er heel veel fabrikanten zijn geweest. Maar dat klopt. Dus in het Verenigd Koninkrijk worden ook dingen uitgevoerd in de VS. Dus dat heeft ook een beetje mee te maken hoe goed de relatie tussen die landen zijn.
En Gijs, waarom denk je dat deze landen hier aan meedoen?
Nou, ik denk dat die landen eraan meedoen omdat ze inderdaad een belang hebben bij het vroeg krijgen van dat vaccin. Wellicht zit er een ethische kant aan waarin gezegd wordt, het is sowieso voor de wereldbevolking goed dat dit vaccin zo snel mogelijk verder ontwikkeld wordt. Maar ik denk zeker dat ze ook rekenen op en afspraken hebben gemaakt met China om hoeveelheden van dat vaccin snel te krijgen.
En dat is vinden ze het erg om als test zeg maar gebruikt te worden?
Nee, als dat allemaal onder voorwaarden waar Ben meer van weet netjes gebeurt, is dat natuurlijk iets wat met heel veel ziektes gebeurt. Ik vind bijvoorbeeld Indonesië een interessant voorbeeld waar ze dus ook al vroeg nu vaccins gekregen hebben. En de Indonesische-Chinese banden zijn helemaal niet zo goed altijd. Er zijn best wel conflicten tussen. Voor Filipijnen geldt trouwens hetzelfde. En dat zijn dan toch wel twee landen waarbij je ziet dat China daar, ik denk, een belang bij heeft om die landen tevreden te houden. Ook via het leveren van die vaccins, wat dan dus gekoppeld is aan het doen van die testen. En die landen een belang hebben bij het bij het krijgen van de vaccins. Hoewel ik bij dat krijgen nog wel wat vragen heb. Wat interessant wat Ben zei, dat deze vaccins duurder zijn. Dat was ik me ook al, wat duurder zijn dan sommige andere. Dat was mij ook al opgevallen. En dat is natuurlijk eigenlijk, ja, juist voor de landen waar we het hier over hebben, wel weer een probleem soms. Bijvoorbeeld dat van AstraZeneca is veel goedkoper, denk ik. Dus ik weet ook niet goed in hoeverre die landen als Indonesië, Brazilië, Zuid-Afrika misschien op de lange duur het beste af zijn met de Chinese vaccins.
Ja, want denk je dat zij, hoe zou dat gaan? Hè? Hebben zij dan een keuze gemaakt? Zijn dan al die vaccinproducenten zeg maar naar Indonesië gegaan van mogen wij hier testen? En heeft Indonesië dan gezegd, nou, wij kiezen dan voor het Chinese vaccin om van whatever reason? Of denk je dat China gewoon zegt, nou, wij komen hier naartoe, wij maken deze deal en klaar is Kees. Hoe gaat zoiets?
Ik denk dat daar wel een keuze in is gemaakt door autoriteiten. En je ziet bijvoorbeeld ook dat India zaken doet met Rusland. Want het zijn natuurlijk niet alleen Westerse en Chinese vaccins, maar ook nog Russische in de maak. Die hebben van oudsher ook wel goede banden. En India is ook een hele grote producent van vaccins en allerlei medische middelen natuurlijk. Ik vind het wel opvallend dat bijvoorbeeld in India bij mijn weten geen zaken worden gedaan met China. Dus ik denk dat daar soms zakelijke, maar ook vaak politieke beslissingen wel achter liggen.
Ook een beetje zeggen, niet per se beslissingen gebaseerd op welk vaccin het meest geschikt is voor jouw land. Of wat het goedkoopste is, of dat soort dingen.
Nou ja, ik vraag me af, als je de prijzen ziet en de productiecapaciteit, of dat inderdaad voor de bevolking altijd de beste keuzes zijn geweest.
Ja. Misschien nog even terug naar dat testproces. Hè. In Europa hebben we natuurlijk het EMA dat allerlei protocollen heeft en goedkeuringen voor hoe je zoiets moet doen. Ben, heb jij enig zicht op hoe China die fase 3 tests uitvoert volgens bepaalde protocollen of zoiets in deze landen?
China heeft zijn eigen Food and Drug Administration, of wat daarmee zeg maar ook een regulatoire agentschap. En die zijn nu op een goed niveau. In het begin smokkelen we wel eens wat met GMP, Good Manufacturing Practice, dus de hele kwaliteitsschilder omheen. Maar dat is op dit moment goed. En wat je ook ziet, als je aan de WHO wil leveren of aan UNICEF via de WHO, dan heeft de WHO een eigen pre-kwalificatiesysteem. Dus die gaan dan kijken of dat goed is. En daar heeft China grote slagen mee gemaakt. India, met name in het Serum Instituut van India, wat de grootste vaccinproducent van de wereld is, in het aantal doses, had dat al veel eerder gedaan. Maar het is sterk een opkomst. En ik denk dat het voor goede kwaliteit is, hoewel je het toch steeds nog wel ziet. Ik ben dan geen China-deskundige, maar dat er toch vaak nog wel men gaat voor geld en dat tot corruptie leidt in een aantal gevallen. Dus je moet daar goed bovenop zitten, maar dat doet denk ik de Chinese overheid ook wel.
En heb jij het idee dat jij die studies die gedaan wordt van de Chinese vaccins goed kunt vergelijken met de studies die bijvoorbeeld worden gedaan voor de Moderna en Pfizer vaccins?
Ik kan ze, ja, nu verreekte zich dat ik nooit Chinees heb geleerd. We moeten dus altijd afgaan op iemand die dat voor mij verteerd heeft. Hè? Een native speaker. Maar ik denk dat grosso modo wel hetzelfde is. Voordat ik bij het RIVM werkte, is er een groot technologieoverdrachtsproject geweest met China, wat gefinancierd is door de Wereldbank. En er zijn nog steeds banden tussen RIVM en China. En ik begrijp daaruit dat allemaal op orde is.
Dat vind ik toch opvallend, want Gijs, als je een beetje naar het sentiment kijkt, ook in de media en zo. Nou, ik weet nog dat toen in de zomer kwam dat bericht inderdaad naar buiten, hè, dat er vaccins in China getest werden en zo. Daar werd toch wel een beetje sceptisch op gereageerd. Terwijl als ik Ben zo hoor, is daar wetenschappelijk niet per se reden toe. Dus hoe denk je dat komt, Gijs? Waar denk je dat vandaan komt?
Nou, ik denk dat daar twee kanten aan zitten. Ten eerste is er natuurlijk zeker wel reden om sceptisch of in ieder geval kritisch te zijn over hoe de Chinese overheid omgaat met de eigen bevolking. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden in de geschiedenis, maar ook nu nog, waarin je ziet dat het respect voor, laten we zeggen, het menselijk leven of voor de gezondheid van grote groepen mensen, toch niet altijd is wat we zouden hopen. Of wat we graag zouden willen zien. Simpel gezegd, Chinese autoriteiten gaan gewoon soms heel hard om met beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor het leven of de gezondheid van individuele burgers. Maar er komt nog iets bij. Ik denk dat die rapporten waar Ben over sprak, dat inderdaad wel betrouwbaar is. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat die Chinezen een of andere raar, ondeugdelijk vaccin op de markt gaan gooien. Daar hebben ze natuurlijk helemaal niets aan. Als je het over diplomatie hebt en het opbouwen van betere banden met andere landen, dan zou dat natuurlijk het stomste wat ze konden doen zou zijn om een ondeugdelijk vaccin in miljoenen over de wereld te gaan verplaatsen. De Chinezen willen bij mijn weten, of dat denk ik ook wel graag, hun imago wat opvijzelen, wat misschien toch in het begin van de pandemie, van de uitbraken geleden heeft onder het feit überhaupt dat het daar vandaan komt. Ook al kunnen ze daar misschien niks aan doen.
Ja, en ze willen natuurlijk sowieso meer richting high-tech en kwaliteit. Ja, en
dus
niet
ik
meer.
Ik denk dat wel betrouwbaar is. En je vroeg daarnaar, ik wou nog even een tweede antwoord geven. Ik denk dat er ook wel een onterechte scepsis in het Westen is over, dat komt uit China, dat moet een beetje tweede rangs technisch ondeugdelijke dingen zijn, terwijl we natuurlijk allemaal vertrouwen op techniek die uit dat land vandaan komt. En het valt mij soms wel een beetje op dat er hier wel een beetje achterdocht of wantrouwen bestaat tegenover van alles wat uit Oost-Azië komt. Dan gaat het niet eens alleen om China, maar bijvoorbeeld ook om de maatregelen in Korea, Japan, Taiwan. Er zit toch soms, voor mijn gevoel, wel een beetje westerse superioriteitsdenken achter. Dat wij denken dat we het hier beter weten. Terwijl dat natuurlijk in de hele coronapandemie tot nu toe bepaald niet gebleken is.
Is dat ook de reden, denk je, dat Nederland Of nou ja, misschien eerste vraag. Heeft Nederland ooit serieus naar de Chinese vaccins gekeken als optie, denk je?
Dat vraag ik me af. Ik weet daar niets van. Ik weet niet hoe de beslissing van de Nederlandse autoriteiten om in te zetten op de vaccins die wij straks gaan krijgen, hoe die tot stand gekomen is. En dat gebeurt met westerse bedrijven die we al kennen en waar we al allerlei dingen van afnemen, vind ik ook niet zo heel vreemd eigenlijk. Maar ik weet niet of hier een grondige studie, laat staan een soort aanbestedingsprocedure voor geweest is. Dat denk ik niet.
Ben, heb jij daar zicht op?
Ja, er is een joint negotiation team van de EU. En die zijn een heleboel fabrikanten af geweest. En voor Nederland krijg ik af en toe ook wel eens een presentatie van zo'n fabrikant. Men heeft naar de kwaliteit gekeken en ook naar de leverbaarheid. Want, en dat is nog wel een probleem met deze vaccins. Want dat zie je ook met het Russische vaccin. Dat is nu wel klaar, maar ze kunnen maar 1 miljoen of per jaar produceren. En dat is natuurlijk lang niet genoeg voor Europa. En ook deze vaccins, omdat het een wat moeizamer productieproces is, kun je ook maar minder produceren. En ze zijn nu bezig met maar honderden miljoenen. En er worden voor 500 miljard weer een fabriek bijgebouwd om meer te maken. Er zijn ook nu afspraken met Indonesië en Brazilië dat ze daar lokaal gaan produceren. Maar dat gaat allemaal wel even duren. En Nederland heeft gewoon gekeken, of Europa dan, gekeken van hoe kunnen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk krijgen. Dus ik denk dat de reden is geweest. Maar de onderhandelingen waren geheim. Dus ik kan alleen maar naar gissen.
Nou ja, als ik mag toevoegen iets. Wat die productie betreft, denk ik, is een van die vaccins, is dat die Johnson & Johnson wordt ook in België geproduceerd.
Nee, dat is Pfizer, BioNTech.
Oké, ja. Dat is natuurlijk wel handig voor de
Johnson
Europese...
Johnson wordt ook in India geproduceerd, bij het Serum Institute of India. En die hebben een gigantische productiecapaciteit. Dus je kijkt naar kwaliteit en leverbaarheid. Dat zijn eigenlijk de twee criteria die de meeste landen hebben gevolgd.
Ja, en als ik jou zo hoor, Ben, dan vind jij het vanuit die criteria ook wel logisch dat in Nederland de keuze niet is gevallen op het Chinese vaccin?
Ja, want kijk, die Chinezen moeten eerst al die landen gaan bedienen waar ze die klinische studie dan gedaan hebben. Dan verder nog hun bevriende naties. Dus dan blijft er niet zoveel over voor Europa.
Ja, als je het hebt over al die landen waar ze die klinische studies hebben gedaan en dan de bevriende naties, dat is ook een enorm volume. Dus hoe denk je dat ze dat dan gaan doen, Ben? Als ik jou zo hoor, is dat nog niet zo makkelijk.
Nee, daar heb ik ook even naar gekeken, maar even kijken. Ik heb hier de Sinovac, hè? Die kunt nu 300 miljoen per jaar maken. Dat zijn ze aan het ophogen, de 600 miljoen. Dan wil Biopharma gaat er 250 miljoen maken, maar die moeten dat ook nog opschalen. En Butantan is ook aan het bouwen. Dat is in Brazilië. Dat wordt 100 miljoen. En Butantan wil dan weer omliggende landen weer gaan bevoorraden. Zo wordt het dus een soort netwerk waar dat vaccin wat ontwikkeld is in China. En via een technologie die redelijk makkelijk overdraagbaar is, over de wereld verspreid kan worden. Maar dat gaat wel een tijdje duren.
Ja. Ja, en president Xi heeft natuurlijk ook gezegd over dat vaccin het is voor de wereld. Hè? Het is niet alleen voor China, het is voor de wereld. Nou, doet hij ook heel erg zijn best voor.
Ja.
Gijs, wat verwacht jij daarvan, van die hele diplomatieke lijn eigenlijk daarin?
Nou, ik denk dat hij daar wel een risico mee neemt. Hij heeft inderdaad een tijdje geleden al gezegd, het is een wereldwijd publiek goed. En je ziet ook in de Chinese media dat ze nogal, zeker de meer nationalistische, zoals de Global Times, dat ze nogal uithalen naar het westerse egoïsme en inhaligheid van die westerse bedrijven die gewoon alleen maar vaccins willen verkopen aan de hoogste bieder die er het snelste bij is, terwijl de Chinezen goed willen doen voor de hele wereld. Daar trekken ze natuurlijk diplomatiek een vrij grote broek aan. En dat is ook wel begrijpelijk waarom ze dat doen. Maar inderdaad, met de productiecapaciteit die Ben al noemde en de kosten tot nu toe aan die Chinese vaccins. Ik heb geen idee of dat dan gaat dalen in de toekomst. Maar ik heb tot nu toe prijzen gezien van tientallen tot soms wel meer dan 100 euro per dosis. vraag ik me af hoe je daar honderden miljoenen mensen mee wil gaan inenten. Dus, je had het over de grote volume wat nodig is voor die landen waar getest is. Maar het eerste enorme volume wat nodig is, is natuurlijk de Chinese bevolking. En ook op sociale media zie je al wel heel veel kritiek is daar natuurlijk meestal niet mogelijk in China. Op de eigen sociale media. Maar je ziet wel opmerkingen. Na die deal met Indonesië. Van ja, mooi dat we een deal met Indonesië sluiten. Maar moeten we niet eerst onze eigen burgers inenten? En dat, daar zullen ze toch ook een miljard doses. Ik zeg maar wat, tenminste, en als je het in twee keer moet toedienen, nog veel meer dus, nodig hebben. Om China veilig te maken. Want die hebben het nu toe heel goed gedaan met het indammen van het virus. Maar op termijn zullen ze toch wel moeten inenten.
En denk jij, Gijs, dat al die landen, dat die zeg maar de volle prijs betalen? Of dat daar ook, weet ik veel, dat China dan zegt, nou, de diplomatiek is het zo belangrijk, dus jij krijgt het gratis of voor korting? Of hoe denk jij dat dat gaat?
Xi heeft daar wel uitspraken over gedaan, maar niet heel gedetailleerd natuurlijk. Dus hij heeft aangekondigd dat er, ik dacht, een soort Chinees fonds van 2 miljard dollar of euro komt. Het zullen dollars geweest zijn, denk ik. Speciaal voor Afrikaanse landen. En dan zou China dat geld geven of lenen? Ook dat is niet helemaal duidelijk. Zodat die Afrikaanse landen daarmee het vaccin kunnen kopen. En dan zou er ook nog een miljard komen voor andere landen. Zoals bijvoorbeeld Latijns-Amerika of andere delen van Zuidoost-Azië. Die dan ook met dat geld het vaccin zouden kunnen kopen. En die Chinezen kunnen zich dat natuurlijk wel veroorloven. Maar of dat allemaal snel geregeld zal zijn. En voldoende zal zijn om de bevolking in die landen in te enten. Dat zullen we moeten zien. Of dat gaat lukken. Nog één ding wat de Filipijnse president Duterte. Die het meestal niet bekend staat om zijn subtiele taalgebruik. Die heeft dus ook zaken gedaan met de Chinezen. En die had het ook over die Amerikanen die gewoon vooraf geld willen zien. Terwijl zijn Chinese vrienden vaccins zullen leveren. En dat er dan later eventueel nog wel over het geld gesproken zal worden. Wat dan deels ook geschonken of geleend wordt.
Nou, en geld is natuurlijk één dimensie. Maar zitten daar dan andere voorwaarden aan? Zoals internationale steun op het politieke landschap of dat soort dingen?
Je ziet natuurlijk dat China bijvoorbeeld binnen de Verenigde Naties vaak steun krijgt van veel landen. Als het gaat om het veroordelen van dingen die ze zelf doen. Of het nu gaat om Hongkong. Of het nu gaat om de behandeling van de bevolking in Xinjiang. Of dat het nu gaat om Taiwan, wat geen toegang heeft tot allerlei VN-organisaties zoals de WHO. Daar leunen ze natuurlijk eigenlijk op steun van heel veel vaak arme VN-landen. En die het leveren van die vaccins kan natuurlijk heel goed helpen daarbij om diplomatiek nog wat sterker te staan.
Ben, hoe lang denk jij dat het gaat duren voordat de Chinese bevolking en alle landen die zij nu hebben aangehaakt in hun onderhandelingen, om die allemaal te voorzien?
Nou, dat kan wel 2 jaar duren. Maar je hoeft natuurlijk niet iedereen te vaccineren om. Je kunt met de meest kwetsbare groepen beginnen. Overigens dat vaccin, ik denk dat het wel voor zo'n $5 tot $10 per dosis te produceren is. Die prijzen die Gijs noemde, dat waren zwarte marktprijzen. Hè? Dus die liggen dan wat hoger. Maar ja, dat is toch wel veel. Je ziet het ook bij polio. Je hebt dat geïnactiveerde vaccin. Dat kost dan evenveel als dit, zeg maar. $3 tot $10 of $1. Maar dan heb je ook nog het levend vaccin. Dat suikerklontje, dat kost maar een paar centen. En daar zijn prijzen waar die landen aan gewend zijn. En dit zijn dan toch voor die landen hoge prijzen. Maar goed, daar valt dus wel een mouw aan te passen. Overigens het Oxford-AstraZeneca-vaccin. Die prijzen zijn nu uitgelekt. Dat is beneden de 2 euro, geloof ik, 1,80. En dat is dan echt de kostprijs. De kostprijs is vaak veel lager dan de marktprijs, ja.
En wat verwacht je van de RNA-vaccins van Moderna en Pfizer?
Die zitten ook zo rond de €20, €15 tot €20. Ik denk dat dat is wel meer dan de kostprijs. Maar vergeleken met heel veel andere vaccins is dat voor westerse begrippen niet duur. Maar voor die andere landen weer wel. En nou ja, dan heb je dus dat koelprobleem, hè? De cold chain. Wat natuurlijk een groot probleem is in landen waar het warm is en waar het allemaal niet zo goed georganiseerd is.
Ja, dus voor hun is zo'n RNA-vaccin waarschijnlijk sowieso geen optie.
Nou, komt er nog wel eentje van CureVac aan. Dat is nog een derde. En die zou gewoon in de koelkast bewaard kunnen worden. Maar die lopen wat achter met de ontwikkeling ten opzichte van de andere twee.
Ja. En we zien natuurlijk dat veel geneesmiddelen ook op de Nederlandse markt deels in China of in India worden geproduceerd zonder dat we ons er druk over maken. Zonder dat we dat bewust weten ook vaak. Verwacht je dat ook van het coronavaccin, dat uiteindelijk zal gaan verschuiven naar lage loonlanden en dan toch in China en India geproduceerd zal worden?
Denk ik wel. Kijk, je ziet nu al dat India dus een aantal zeer hoogstaande fabrieken heeft wat kwaliteit betreft. En ook hoog volume, waardoor je dus goedkoper kunt produceren. Als China dus die ontwikkeling die er nu is, zich doorzet, zullen ze ook op dat punt een wereldrol kunnen spelen. Wat nog wel moet gebeuren is dan dat de R&D, die is nog grotendeels in handen zeg maar, van westerse landen, omdat die vaak geavanceerder zijn in het ontwikkelingsproces, het begin van het ontwikkeling.
Gijs, wat denk jij? Nu doen we natuurlijk allemaal heel moeilijk en willen we die Russische en Chinese vaccins niet. Maar is dat over 3 jaar anders? Is dan stilzwijgenderwijs alles toch verschoven daarheen?
Nou, ik hoop persoonlijk dat over 3 jaar dat hele virus voor ons niet meer zo heel belangrijk meer is. En dat het een ding is waar je misschien tegen gevaccineerd moet zijn. En waar hier en daar nog eens iemand een beetje ziek van wordt. Maar dan is die behandeling hopelijk ook nog veel beter. En ik kan me heel goed voorstellen dat tegen die tijd mensen zich ook niet meer zo druk maken over waar dat vaccin dan precies geproduceerd is. En inderdaad, zoals we nu allerlei middelen slikken die uit India komen, misschien ook wel uit China soms, dat dan ook eigenlijk normaal geworden is.
Nou, dan voor jullie allebei nog samenvattend de vraag, waarom wil Nederland nu de Chinese coronavaccins niet? Ben, beginnen we even bij jou.
Omdat het is pas laat bekend geworden hoe goed ze zijn. En er is niet voldoende voorraad op korte termijn van.
Gijs?
Ik sluit me helemaal aan bij Ben. En ik denk dat toch ook politieke overwegingen, diplomatieke overwegingen misschien een rol kunnen spelen. En dat we ons hierin eigenlijk niet afhankelijk willen maken van China. En ergens toch meer vertrouwen hebben, zeker binnen de Europese samenwerking, om die vaccins van westerse producenten af te nemen.
Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Ben van der Zeist en Gijs Moes. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.